Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De economie hard raken door ongekende sanctiepakketten. De EU en de Verenigde Staten halen alles uit de kast om Rusland koest te krijgen. Maar de grote vraag is, realiseren we hiermee wat we willen? Is Poetin onder de indruk of kan het ook averechts uitpakken? Bijvoorbeeld dat wij zelf uiteindelijk in een recessie belanden. Deze vraag ga ik deze week stellen aan 5 kopstukken in BNR's Big Five van de oorlogseconomie. En vandaag doe ik dat met onze eigen huiseconoom Han de Jong. Ontzettend fijn dat je er bent, Han, bij ons hier
in
de studio.
Dank je wel, Diana.
En ik wil natuurlijk alles weten over die economische sancties, wat je daar van vindt, wat de gevolgen zijn. Maar voordat ik dat aan je ga vragen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Kan je eens schetsen wat er nou concreet in een land waar oorlog is gebeurt met een economie?
Ja, ik heb het nooit aan de lijve ondervonden, gelukkig. En laten we het afkloppen. De productie valt natuurlijk gedeeltelijk stil, omdat er in delen van het land gevechten zijn. Het transport wordt belemmerd, dus de aanvoer van allerlei spullen, dat wordt bemoeilijkt. Dus dat zie je natuurlijk bij steden die omsingeld worden. Daar kan niks meer aangevoerd worden, dus dat wordt allemaal heel erg vervelend. Als je meer een economische invalshoek neemt dan langs de bestedingenkant. Het kan niet anders dan dat mensen misschien aanvankelijk meer geld uitgeven omdat ze gaan hamsteren. Maar op een gegeven moment zijn de voorraden aangelegd. En ze zullen toch zoveel mogelijk binnen blijven, neem ik aan. Dus de bestedingen vallen terug. En op zich, wat ook wel een interessant aspect is voor economen, is hoe het met de overheidsfinanciën gaat. Want de belastinginkomsten die zullen wel dalen. En de overheidsuitgaven die stijgen natuurlijk. Dus de overheid heeft eigenlijk een acuut geldprobleem. En de overheid heeft de eigen munt nodig. Maar heeft ook harde valuta nodig. En dat is vaak wel een heel gepuzzel.
Ja. En schets je dan nu meer de Oekraïense kant in het verhaal?
Ja.
En als je dan naar de Russische kant van het verhaal kijkt, ook daar zijn natuurlijk heel veel westerse bedrijven weggetrokken. Dat heeft natuurlijk ook wel een impact op die economie.
Ja, ongetwijfeld. Hè. Rusland is natuurlijk getroffen door de sancties. En overigens, Rusland moet natuurlijk ook een hoop geld uitgeven. Maar voor de Russische economie is het financieel beter op te brengen dan voor de economie van Oekraïne. Maar de sancties en dat wegtrekken van westerse bedrijven, ja, dat heeft zeker invloed. Wat natuurlijk ook invloed heeft, is dat de roebel is. Die is ernstig verzwakt. Die herstelt zich op het ogenblik trouwens wel. Maar die is ernstig verzwakt. En om die roebel wat te verdedigen, heeft de centrale bank aan het begin van de oorlog de rente heel sterk verhoogd. Dus iedereen die een lening heeft die gekoppeld is aan die centrale bankrente, die merkt meteen dat zijn rentebetalingen omhoog gaan. En dus ook in Rusland is het voor de gewone Rus is het
heel heftig. Niet zo heftig als in Oekraïne
maar het is zeker
ze
merkbaar.
Ze voelen het echt.
Het kan niet anders. Ja. Ja.
Het tweede wat ik van je wil weten, jij analyseert natuurlijk alles als econoom. En je merkt ook dat er in alle verhalen heel veel sentiment komt. Hoe zorg jij dat jij die niet in die emotie... Want je ziet natuurlijk hele heftige dingen allemaal voorbij komen.
Ja. Ja, ik weet niet of mij dat lukt, hoor. Ik heb pas op mijn eigen blogsite een stukje geschreven. En daar kreeg ik toch wel van diverse kennissen te horen van, dat is veel negatiever dan je normaal gesproken bent. Dus die hadden toch wel het vermoeden dat ik mij toch ook wat mee liet slepen door... Ja, kennelijk wel, ja. Hoe doe je dat? Ja, je probeert zoveel mogelijk naar de cijfers te kijken. En te bedenken hoe mechanismes werken, hoe een economie werkt. Hè. Ja, dus je gewone raamwerk als econoom, dat probeer je toe te passen.
En dat is gewoon ook heel belangrijk, want anders ga je ook verkeerde besluiten nemen natuurlijk. Dat geldt ook voor onze leiders. Laten we dat ook het komende uur doen. Kijken wat jij ziet gebeuren aan beweging op verschillende vlakken. En hoe we daar het beste naar kunnen handelen. Eerst even het laatste nieuws, want ja. De EU-ministers kwamen natuurlijk bij elkaar en we hebben natuurlijk ongekend harde sanctiepakketten zijn er al. Ja. Maar er wordt er opeens gesproken over een boycot van Russische olie. Wat denk jij dan als zo'n verhaal de ronde doet?
Ja, dan denk ik eigenlijk twee dingen. Het eerste is, ik begrijp de emotie daarachter. Hè, want de emotie is van, ja, wij betalen daarvoor natuurlijk. En dat geeft Poetin geld, dus wij financieren die oorlog. Hè, dat is de emotionele gedachte erachter. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar denk nou even na wat de gevolgen daarvan zijn. Het gevolg is waarschijnlijk dat de olieprijs zal stijgen en dat Poetin misschien minder olie verkoopt, maar tegen een hogere prijs. Dus dat raakt hem in inkomsten misschien helemaal niet zoveel. En als wij halen een kwart van al onze olie komt uit Rusland. Als we daar van de ene dag op de andere dag mee stoppen.
Het is gewoon oliedom. Ja.
Het is gewoon oliedom. Dit moeten we gewoon echt niet doen.
En dan heb je nog niet eens benoemd dat ook Poetin met een tegensanctie kan komen en ons van het gas af kan halen bijvoorbeeld.
Bij gas is het natuurlijk eigenlijk nog erger. Want in de EU zijn we voor 40% afhankelijk van Russisch gas. Dus als die kraan dichtgaat, we hebben natuurlijk ook wel gasvoorraden. Dus het is niet zo dat we van de ene dag op de andere dag in de kou zitten. Maar ten eerste zal de prijs heel fors stijgen. Die is al erg gestegen. En ten tweede. Wij kunnen maar niet zomaar van elders gas halen, want dat is lastig. En dan lees ik in de kranten wel van, ja, dat moeten we er maar voor over hebben. En dan gaan we industrieën stilleggen. Nou ja, dat kan natuurlijk allemaal. Hè, maar ja, als je
moet je ons dan moord en brand horen schreeuwen, dat op een gegeven moment gebeurt. Hè? Want ik bedoel, dat kunnen we wel roepen nu. Maar...
Ja, absoluut. Hè? Maar wat gaat er met de lonen gebeuren van de mensen die voor bedrijven werken, die worden stilgelegd? Wie moeten die lonen betalen? Of komen die mensen op straat te staan.
Ja. Terwijl het ergens ook goed voor te stellen is, want je denkt, het is krankzinnig wat er daar gebeurt. En dat wij dan indirect dat eigenlijk dan op die manier in stand houden, zo'n land, door daar toch dingen van af te nemen. Dus ik snap de emotie ook zeker. En kan je dan eigenlijk stellen, als ik ook even kijk naar het gesprek wat ik met Rob de Wijk heb gehad, die zei van die sancties, die hebben überhaupt niet zoveel impact. Worden die gewoon allemaal te veel geleid door emotie?
Nou ja, ik heb dat gesprek met Rob wat je had gisteren, heb ik natuurlijk ook geluisterd. Ja. En hij zei ook van ja, ik ben wel voor die sancties. Maar we moeten niet de illusie hebben dat ons dichter bij ons uiteindelijke doel brengt. Zo zit ik er eigenlijk ook in. Hè. Dit moet je wel doen, dit moet je proberen. Ik heb eens ergens een onderzoek gelezen dat economische sancties hebben slechts in ongeveer 30% van de gevallen het gewenste resultaat. Dus je kunt wel pijn. Je veroorzaakt,
brengt zeker pijn toe. Ja.
Je brengt zeker pijn toe. Maar de vraag is natuurlijk, het is net eigenlijk een beetje als met martelen. De vraag is of de pijngrens van degene die je martelt, of die niet hoger is dan de pijn die je toebrengt. En dan zegt hij niks.
De grote vraag is Poetin hiervan onder de indruk? Want het Russische volk, je benoemde het net, die voelen het op tal van manieren. Maar ja, interesseert het hem?
Ik denk het niet. Hè. Ik denk dat hem persoonlijk weinig pijn wordt toegebracht. En ja, hij is bereid om het volk behoorlijk veel pijn te laten lijden. En dat volk draagt dat ook nog eens een keertje veel gemakkelijker dan bijvoorbeeld in Nederland het geval zou zijn. Dus die sancties, je moet dat zeker proberen. Dat kan niet anders. Maar ik ben het helemaal met Rob de Wijk eens dat de kans dat je heel snel bij je doelstelling brengt, namelijk het beëindigen van die oorlog, die kans is niet zo groot.
Ja, die sanctiepakketten zijn in ieder geval ongekend, hè?
Ja,
die we hebben afgekondigd. Toch gaat Poetin door, hè? Dus dat geeft ook wel wat aan. Hoeveel impact kan dit hebben op Rusland zelf? Kunnen ze uiteindelijk failliet gaan? Want dat hangt elke keer een beetje boven de markt.
Ja, weet je, kijk. Dat is ook weer zo'n term die gedreven wordt door emotie. Ja. Iedereen begrijpt, als een bedrijf failliet gaat, dan is het bedrijf ten einde. En dan komt er een curator en alle mensen worden ontslagen. Er komt een curator die verkoopt alle bezittingen. En dan worden de schuldeisers, voor zover dat kan, daaruit voldaan. Dat gaat bij een land natuurlijk nooit gebeuren. Dus wat we bedoelen eigenlijk, als mensen zeggen Rusland gaat failliet, dan bedoelen ze eigenlijk Rusland raakt in wanbetaling. Rusland kan niet meer voldoen aan zijn buitenlandse betalingsverplichtingen. Nou, is Rusland bijna failliet? Nee, helemaal niet. Want Rusland heeft meer dan 600 miljard strikt genomen in deviezenreserves. Alleen,
ze waren een van de meest kredietwaardige landen, toch?
Nou ja, strikt genomen wel.
Ja.
Eigenlijk weinig risico op wanbetaling. Tenzij je ook het risico dat ze niet meer zouden willen betalen in oogenschouw neemt. Maar goed, wij hebben die deviezenreserves, die hebben we grotendeels bevroren. Dus ze kunnen er niet bij. Dus het is een beetje.
De vraag is, kunnen ze er niet bij? Want er zijn natuurlijk allemaal constructies dat er geld ergens, ook van die oligarchen. Hè? Ik bedoel, het onderzoek van het FD in samenwerking met Company Info blijkt dat er 80 miljard aan Russisch vermogen in Nederland geparkeerd staat. Uiteindelijk is er maar 200 miljoen aan banktegoeden intussen bevroren. Dan denk je, ja, dat is natuurlijk helemaal niks.
Nee, maar goed, het is de vraag natuurlijk of dat geld is van de Russische overheid en of dat geld is uit de deviezenreserve. Want die betalingen op de obligaties van de Russische overheid, die moet natuurlijk de Russische overheid doen. En dat doen ze eigenlijk vanuit de deviezenreserve bij de centrale bank. En wat ik daarvan begrijp is dat die wel op veel plekken bevroren zijn. Maar bijvoorbeeld niet. Hè. Ik denk dat Poetin hier ook toch wel een misrekening heeft gemaakt. Want ik denk dat hij heeft gedacht, nou, we hebben een enorme oorlogskas. En dat valt nou, ik denk dat dat tegenvalt. Maar ze hebben natuurlijk wel ook reserves bijvoorbeeld in China staan. En daar kunnen ze natuurlijk wel aan. Hè, want de vriendschap tussen die twee landen is onbegrensd.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is econoom Han de Jong. En Han, je hebt echt een perfect bruggetje gemaakt naar de kettingvraag. Dat was echt een hele mooie teaser, want China viel al eventjes. En Rob de Wijk, waar we eerder ook al even aan refereerden, waarmee ik gisteren sprak, hoogleraar internationale betrekkingen, had deze kettingvraag voor jou.
Rusland die heeft te kennen gegeven, eigenlijk al lang hoor, maar dat gaat nu alleen maar erger worden, minder afhankelijk te willen worden van het Westen. Meer nadruk op eigen technologie. Grotere graanproducent, uit Zwift. Ja, kan dat eigenlijk wel in een geglobaliseerde wereld? En denkt hij dan dat als er een goede relatie komt met China op dit gebied, dat dan in één klap geregeld kan worden? Of kunnen Rusland en China samen zich ook niet onttrekken uit die geglobaliseerde wereld?
Een hele interessante vraag van Rob. Dat zou je ook verwachten.
Zeker.
Toch ook wel een moeilijke vraag. Maar hij stelt ook duidelijk in zijn vraag op korte termijn. Hè, daar gaat het om. Nou, op korte termijn gaat het gewoon niet lukken. Want de hele internationale financiële infrastructuur, ja, is eigenlijk westers. De dollar is de reservevaluta. Dus als je met internationaal geld wilt schuiven, mm-hmm, ja, dan is de dollar eigenlijk niet te vermijden. Daar zal zeker een verschuiving in komen. De Chinezen die hebben natuurlijk de ambitie dat hun munt op een gegeven moment de reservevaluta in de wereld wordt. En dat gaat denk ik ook gebeuren.
Ja, dat zeggen eigenlijk alle experts, hè, voor deze oorlog ook al.
Ja,
het gaat gewoon die kant op.
Het gaat die kant op. Ik denk wel, Diana, dat ik dat niet meer mee ga maken. Dus volgens mij gaat dat echt nog wel een aantal decennia duren. Waarom? Nou, omdat ten eerste de yuan is nog niet eens convertibel. Het is niet onbeperkt inwisselbaar. Het is voor Chinezen heel moeilijk om geld het land uit te krijgen, bijvoorbeeld. En het heeft voor China ook toch wel een nadeel. Want als jouw munt de reservemunt van de wereld is, dan kun je eigenlijk de waarde van die munt niet meer beïnvloeden. En die wordt dan op de markt bepaald. Ja. Daar moet je dan mee leven. Dat doen de Amerikanen. Wij eigenlijk ook met onze munt. Maar de Chinezen die gebruiken hun wisselkoers, de wisselkoers van hun munt, vaak als een economisch instrument. En dat kan dan niet meer. je moet je daarbij realiseren dat China dat is een economie die veel meer open is dan de Amerikaanse economie. Dus die wisselkoers is voor de Chinese economie eigenlijk veel belangrijker dan voor de Amerikanen.
En daarom gaat het dus niet zo vaart lopen, zeg je.
Ja.
Als je dan iets meer op de korte termijn kijkt, kan ik me ook voorstellen dat China ook best wel in een moeilijk pakket terechtgekomen is. Hè? Want ik bedoel, we weten allemaal nog dat moment bij de Spelen, hè, dat die twee, Poetin en Xi Jinping, nou ja, echt heel duidelijk de vriendschap aan elkaar hebben toevertrouwd. Toch kampt China al met een aantal problemen. Corona heeft natuurlijk enorme impact. Dat heeft voor ons allemaal impact. Maar bij China heeft dat natuurlijk harde klappen toegebracht. Maar die handelsoorlog is ook al een tijdje aan de gang. Hè? De maatregelen van Trump, je zou ze bijna vergeten. En nu dreigen er ook sancties misschien voor China, als ze hier geen kleur gaan bekennen.
Ja, ik vind dat het Westen hier wel een beetje een beetje halfslachtige positie inneemt. Er valt best wel veel aan te merken op China. Is natuurlijk wat we dan horen. En ik praat ook maar naar wat ik hoor en lees. Maar China is een land waar ze 1 miljoen Oeigoeren in heropvoedingskampen hebben zitten. Wij hebben mensenrechten hoog in het vaandel staan. Daar zeggen we dan af en toe wel iets van. Maar aan de andere kant doen wij wel gewoon vrolijk allerlei zaken met China. Dus, en waarom doen we dat? En waarom treden we niet harder op tegen China? Nou ja, omdat dat zo'n grote economie is, omdat ze zo machtig zijn.
Ja. Dus het is eigenlijk hetzelfde als met zo'n boycott van de Russische olie. Ik bedoel, we zitten eigenlijk in een soort pakket dat we het ons niet kunnen permitteren om onze handen ervan af te trekken.
Ja, nee, dat klopt. Ik denk overigens wel dat de Chinezen, ik denk dat die zich rot zijn geschrokken van die sancties. En vooral eigenlijk die sancties met betrekking tot die deviezenreserves. Want Rusland heeft een reserve van 600 zoveel miljard, maar China van meer dan 3000 miljard. En dat is veel te veel eigenlijk voor China, maar toe maar. Mm-hmm. En dat is natuurlijk grotendeels in dollars. En als dus. En nu blijkt dat er dat die deviesreserves wel risico's betekenen. En de Russen kunnen wel uitwijken naar yuans, maar de Chinezen kunnen niet uitwijken naar roebels. Want de roebel, dat is ook een waardeloze valuta.
En dus zij zitten echt wel economisch gezien ook in een lastig pakket op dit moment.
Nou ja, ze zitten inderdaad, eigenlijk weer terugkomend naar die vraag van Rob. Er is nu eenmaal een internationale financiële infrastructuur. En die is toch in de kern op de Amerikaanse economie en de Amerikaanse dollar gebaseerd. En alle systemen, betaalsystemen, et cetera, dat zijn allemaal westerse systemen. En daar kun je niet zomaar je los van maken.
Nee, de vraag is, kunnen wij ons losmaken van de rest? Hè? Het werkt twee kanten op. Als we kijken naar Rusland als handelspartner, dan kunnen we wel leiden, toch? Als we dat laten vallen.
Als we olie en gas buiten beschouwing laten, wel. Ja. Dat is natuurlijk ook niet helemaal gratis. Hè, want het CBS heeft geloof ik gisteren of gisteren zal het zijn geweest. Want eergisteren was het zondag. Maar gisteren wat cijfers gepubliceerd. Export van Nederland naar Rusland vorig jaar ter waarde van 5 miljard euro, neem ik aan. En dat is niet niks. Hè. Ons BBP is 800 zoveel miljard. Dus het is meer dan 0,5% van ons BBP. Dus als dat allemaal wegvalt, we zullen er niet een boterham minder om eten. Maar het heeft wel invloed. En je moet natuurlijk ook niet vergeten dat wij exporteren natuurlijk ook naar landen ten oosten van ons, die weer ook die meer de handel met Rusland doen dan wij. Mm-hmm. Dus ook via dat kanaal zullen we wel wat schade hebben. Maar dat is inderdaad, dat kunnen we goed leiden.
En als je dan kijkt naar 2014, de annexatie van de Krim, toen kwam Rusland met economische tegensancties.
Ja.
Kunnen we daar iets van leren als het gaat over impact, dit uiteindelijk ook op ons kan hebben?
Ja, die vraag heb ik natuurlijk ook bedacht. Dus ik ben al eens in de statistieken gedoken. En tot mijn verrassing vond ik dat als je naar die CBS-statistieken kijkt, die splitsen die export helemaal uit naar productgroepen. Nou, dan is er een productgroep dat heet voeding en levende dieren. Wij exporteerden voor die Krim-problemen, exporteerden wij bijna 1 miljard euro naar Rusland in die categorie. Dat is vervolgens teruggevallen naar 300 miljoen. En dat is nu nog maar tussen de 300 en 400 miljoen. Dus die sancties die hebben
wel lange termijn effecten.
Ja, maar nou zei ik dat pas een keer tegen een ondernemer. En die zei tegen mij, ja, maar wat die boeren doen... Of die ondernemers die dan naar Rusland exporteren... die exporteren in plaats van naar Rusland... exporteren ze naar Kazachstan. Dus via een omweg komt het er toch. Nou.
Uiteindelijk weten we altijd omwegen te vinden. Maar laten we zo meteen met elkaar verder praten. Dan praat ik verder met econoom Han de Jong... over de vraag of Nederland door de oorlog in een recessie terechtkomt. En je spreekt ook met heel veel ondernemers, ook in de maakindustrie. Welke klappen kunnen we verwachten? Dat zo meteen. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over de oorlogseconomie. Eerder deze week sprak ik met Rob de Wijk. Hij benoemde dat economische sancties vaak een averechts effect hebben. En houdt overigens nog steeds serieus rekening met een derde wereldoorlog. Het is moeilijk om het te benoemen. Het lijkt, ja, blijft toch heel heftig, maar het speelt nog steeds als een bepaalde kans. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is onze eigen huiseconoom Han de Jong. Han, komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk of de overheid de economie weer te hulp gaat schieten, moet schieten, als we door de oorlog financieel grote klappen gaan krijgen. En wat de gevolgen van een oorlog zijn op de economie, ook hier in Nederland. En laten we met het laatste beginnen. En waren eigenlijk een beetje op het punt hoe die handel eigenlijk ons kan treffen op een bepaalde manier. De Franse landbouwminister waarschuwde gisteren nog dat de oorlog tot een mondiale voedselcrisis kan leiden. Rusland en Oekraïne zijn namelijk 2 van de grootste producenten van landbouwproducten. Er zijn nu al graantekorten, maar ook tekorten aan bijvoorbeeld zonnebloemolie. Verwacht je dat we daar hele grote schokken gaan krijgen? Of kunnen we de keten snel aanpassen?
Nou, ik denk bij die landbouwproducten kun je best wel tijdelijk wat schokken krijgen. Ik neem aan dat producenten in andere landen dan hun kans schoon zien om wat meer te verbouwen en meer te produceren. Dus ik denk dat uiteindelijk zal het vast wel op zijn pootjes terechtkomen. Maar wat natuurlijk wel gaat gebeuren, voedselprijzen zijn al aan het stijgen. En dat is natuurlijk voor in landen met veel mensen met lage inkomens, is dat natuurlijk een probleem. Hè? En laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld de Arabische lente van een aantal jaar geleden, ja, die is eigenlijk getriggerd door hoge voedselprijzen.
Ja.
Dus het is helemaal niet ondenkbaar dat in sommige landen tot sociale en grote economische politieke problemen gaat leiden.
Ja,
dat is heel goed denkbaar.
Dus dat kan nog op heel veel plekken uiteindelijk nog heel veel schokken teweeg gaan brengen.
Absoluut, ja.
En ook andere gevolgen die daar dan op
zeker,
komen.
Zeker.
Er zijn toch ook economen die zeggen, we moeten wat meer de keten dichter bij huis brengen. Om toch ook bepaalde schokken, zo'n schok als dit, te kunnen opvangen. Wat denk jij?
Ja, daar ben ik niet zo van gecharmeerd van die verhalen. Omdat ik denk dat een beetje voorbij gaat aan de vraag, waarom zijn die ketens zoals ze zijn? Waarom zijn ze zo uitgebreid? Nou, het antwoord daarop is, omdat dat het meest efficiënt en het meest voordelig is. Als er dan schokken komen, zoals door die pandemie, maar en nu ook weer door die oorlog, ja, dan heb je een probleem. Dus ik denk dat het uiteindelijk zal het aan bedrijven zijn om voor zichzelf te beoordelen of ze met het risico van dat ze dit soort schokken willen leven of niet. En als ze dat niet willen, dan zullen ze alles dichter bij huis gaan halen. Maar je moet veronderstellen dat dus alles duurder gaat maken. Dus dat gaat. Hè, dat klinkt allemaal mooi en aardig. Maar ik denk dat
heeft ook zijn effect op ons als consument.
Ja, dat werkt gewoon welvaartsverlagend. Als je dat ervoor over hebt, is prima. Kijk, uiteindelijk zullen het bedrijven zijn die beslissen waar ze produceren, waar ze hun inputs vandaan halen. En uiteindelijk gaat natuurlijk ook de concurrentie. Die gaat natuurlijk ook bepalen wat er dan gebeurt. Want stel je voor, er zijn 2 bedrijven. Eentje haalt als een input van heel dicht bij huis en een ander van veel verder af. Ja, ik vermoed dat die dat bedrijf dat het van veel verder af had, dat dat goedkoper produceert. Ja, gaat de consument, die nu misschien roept, laten we die aanvoerketens dichter bij huis brengen, gaat die consument dan voor dat duurdere product kiezen?
Ja, dat is zo inderdaad. Uiteindelijk zijn mensen allemaal met korte termijn uiteindelijk bezig. En met de eigen portemonnee. En toch kan je je afvragen, als je het gewoon ook relateert aan het hele gasverhaal, waar we toch te afhankelijk zijn geworden, of we niet gewoon te afhankelijk zijn geworden van het buitenland.
Ja, nou ja, nou, wij zijn een relatief kleine economie. En we hebben beperkte hoeveelheid grond- en hulpstoffen. Dus we zijn altijd, per definitie zijn wij afhankelijk van het buitenland. We zijn ook een handelsnatie. Dus daar verdienen we ook gedeeltelijk ons geld mee. Maar als je het bijvoorbeeld over gas hebt, dan hebben we dat in Europa ook wel laten gebeuren. De gasproductie in Europa is vanaf 2020, ik zeg Europa, ik bedoel eigenlijk de Europese Unie, is met 70% gedaald. We hebben, terwijl in Amerika over dezelfde periode de productie van gas, van aardgas, is met 85% gestegen.
Ja.
Wij hebben gewoon veel te weinig exploratie gedaan. Nou, misschien allemaal om goede redenen. Hè, maar nu janken dat we zo kwetsbaar zijn voor en afhankelijk zijn van Rusland. Ja, dat zijn toch echt krokodillentranen.
Het ligt dus eigenlijk ook wel weer een kans. Hè? We zouden daar wel iets mee kunnen doen. Maar dat heb je niet vandaag opgelost natuurlijk.
Nee, nou ja, ik heb vandaag in het nieuws dat er nog kleine velden zijn in Nederland waar we kennelijk op korte termijn toch wel een hoop gas uit zouden kunnen halen. Nou, daar kunnen we, dan hoor ik ook weer, ja, dan dat drukt aan de prijs. Nou, dat moet ik nog zien, want uiteindelijk is het toch gewoon een Europese prijs voor gas.
Mm-hmm.
Dus als wij dat zelf oppompen, waarom zouden we dat aan Nederlandse consumenten veel goedkoper leveren dan dat we dat op de markt zouden kunnen verkopen? Maar goed, dat zullen we zien. Maar ja, wij zouden in Europa veel meer gas kunnen produceren als we dat hadden gewild, maar dat hebben we niet gewild.
Ja.
En de consequentie
en
daarvan.
Daar moeten we nu, en even los daarvan hebben we natuurlijk Groningen, waar we alles heel snel wilde terugbrengen.
Ja.
Moeten we daar niet gewoon op terugkomen?
Ja, dat is een politieke beslissing. Ik zou daar niet voor pleiten, want
bent iemand die natuurlijk gewoon heel erg onafhankelijk naar die cijfers, he, je niet probeert te laten leiden door emotie.
Ja.
En als je dan de zaken tegen elkaar afweegt, er zijn nu al mensen die gewoon de energierekening niet meer kunnen betalen, laat staan wat er nog allemaal op ons afkomt. Dan heb je Groningen, die wordt geraakt, ja. Maar weegt het nog tegen elkaar op?
Ja, dat is een afweging die ik gelukkig niet hoef te maken. Maar als we meer gas uit Groningen gaan halen, leidt dat dan tot nog meer leed voor die mensen daar? Ik moet eerlijk zeggen, dan laat ik mij toch leiden door emotie.
Ja, want dat vind ik dus zo fascinerend.
Nou ja, goed. Ja, maar ik heb zo met die Groningers te doen. Wij hebben daar tientallen jaren dat gas weggehaald. Als ik Groningen was geweest, dan had ik een hek om Groningen gezet. En dan had ik de onafhankelijke republiek klein. Ja.
Maar je zou ook kunnen zeggen, we gaan daar gewoon heel veel geld in pompen, in de zin dat we daar die huizen gaan stutten, dat ze veilig zijn, waardoor we die gaskraan. Maar het lijkt of we zo in die emotie blijven hangen.
Als dat mogelijk is, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Als je dus zou zeggen van, we gaan extra gas pompen en het geld dat we daar uithalen, dat pompen we dan gelijk ook weer terug in. Mm-hmm. In de huizen, et cetera. Ja, dat zou natuurlijk een geweldige oplossing zijn. Ja.
We moeten nog een aantal belangrijke punten afwerken. Natuurlijk het inflatieverhaal, maar ook toch even nog de ondernemers. Ook die jij spreekt. Hè. Je spreekt ondernemers in de maakindustrie.
Ja.
Wat zie je nu al aan klappen die nu terechtkomen daar?
Ja, de eerste klap is natuurlijk de energieprijzen. Hè, mm-hmm. Die natuurlijk ook voor ondernemers. En dan zie je natuurlijk sommige sectoren, zoals bijvoorbeeld de glastuinbouw. Ja, dit is natuurlijk een ramp voor de glastuinbouw. Gelukkig is het zo, ik volg die gasprijs natuurlijk op de voet. Gelukkig is het zo dat die gasprijs, die lijkt nou weer wat aan dalen. Die is nou, ik zag hem vanochtend toch weer onder de 100 euro per megawattuur. Nou, dat is nog veel te hoog, maar dat is, een paar weken geleden was het opeens 300. Dus dit gaat de goede kant op. Dus je hebt die energieprijzen. Dat kun je meten en dat kun je eigenlijk wel direct uitrekenen wat het effect daarvan precies is. Wat veel lastiger te taxeren is, dat is in hoeverre die supply chains, die aanvoerketens, in hoeverre die weer een nieuwe opdoffer krijgen. Die zijn helemaal verstoord geraakt door de coronacrisis. En wat ik nu hoor is, en dat geluid komt ook bij VNO-NCW en bij MKB Nederland vandaan, dat is dat die aanvoerketens dus opnieuw een klap krijgen. Je zei al, ik praat wel eens met ondernemers. Nou, wat ik daar hoor is dat hun leveranciers soms niet meer offertes willen doen. Ik sprak een andere ondernemer en die meldde mij dat een van zijn leveranciers een soort anonieme brief naar alle klanten had gestuurd, waarbij werd gezegd, we gaan vanaf nu de prijzen verhogen. Take it or leave it. Mm-hmm. De invloed op die... Als die verhalen, als die kloppen, als die representatief zijn voor grote delen van de industrie, dan krijgt de industrie op het ogenblik vrij forse klappen.
En dat gaat natuurlijk impact hebben uiteindelijk op ons allemaal. Vrijdag dan spreek ik met de baas van VNO-NCW, met Ingrid Thijssen. Ja. Zou je haar misschien een vraag willen stellen? Want dan mag je gewoon twee kettingvragen stellen.
Oké, heel fijn. Nou, er brandt een vraag op mijn lippen voor Ingrid Thijssen. En dat is, er werd pas geciteerd, of er was pas een artikel over haar, of een interview met haar in een van de dagbladen, ik weet niet welke krant het was. Maar daar stond boven dat VNO-NCW die verwachtte een langdurige recessie. En vooral dat woord langdurig, dat verbaasde mij nogal. Dus mijn vraag zou zijn, waarom denk je dat het zo langdurig zal zijn?
Mooie vraag, die ga ik zeker aan haar stellen. Ik begrijp dus dat jij niet uitgaat van een langdurige recessie. Het CPB voorspelt trouwens ook een kortdurende recessie. En dat is ook jouw inschatting?
Alles hangt natuurlijk af van hoe lang dat conflict gaat duren. Wat er gebeurt met die... De onzekerheden zijn groot, wat er gebeurt met olieprijzen. Normaal gesproken zou je toch verwachten dat je een klap krijgt. En dan kom je in een recessie. En daarna ga je wel weer herstellen.
En hebben we natuurlijk nog inflatie. Daar heeft de DNB ook het een en ander over gezegd. Ja. Maar stagflatie wordt ook de hele tijd genoemd. Ja. En ik zie al een twinkeling in je ogen komen.
Ja, dat irriteert mij in hoge mate. Ja. Hè? Want dat is natuurlijk een term, of dat is een verschijnsel waarmee we in de jaren 70 te maken hadden. Hè, stagnatie van de economie, of zelfs krimp. Gecombineerd met hoge inflatie. Ongebruikelijk, want normaal gesproken als de economie stagneert, dan duwt dat de inflatie juist naar beneden. Ja. Dus het is een ongebruikelijke combinatie. En dat heeft in de jaren 70 ook heel veel economisch leed veroorzaakt. Door die term nu te gebruiken, wordt er gerefereerd aan die zwarte periode van de jaren 70. En ik vind dat die vergelijking totaal mank gaat. Want aan het eind van de jaren 70 en jaren 80 hadden we in Nederland een werkloosheid van 10%. Nu hebben we een heel krappe arbeidsmarkt. We hebben een werkloosheid van 3,4%. Dus dat zal wel wat gaan oplopen als we in een recessie terecht zouden komen.
Maar het is totaal niet... Want ook eigenlijk na corona zijn we gewoon hartstikke goed opgekrabbeld, toch?
Ja, zeker. Ja, we zijn veel beter hersteld.
Echt hele andere kaarten dan in de jaren 70.
Ja, dus omstandigheden zijn totaal anders. Dus ik vind die vergelijking, die gaat mank. En dan zou ik zeggen, gebruik die term nou liever niet. Want je jaagt alleen maar iedereen de stuip op het lijf.
De lonen, daar kan natuurlijk wel iets gaan gebeuren. Dat die uiteindelijk...
Dat mag ook wel eens misschien. Het is natuurlijk ook logisch. De arbeidsmarkt is heel erg krap. Ja, dan verwacht je, er is meer vraag dan aanbod. Ja, dan verwacht je dat de prijzen gaan stijgen.
Is eigenlijk al heel gek dat het nog niet is gebeurd. Van die oorlog gezien.
Eigenlijk is het gek dat het nog niet is gebeurd. En het interessante voor een econoom is dat het in Amerika wel gebeurt. Daar is de arbeidsmarkt ook krap en zie je de lonen wel stijgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogseconomie. Later deze week zal ik nog spreken met Annemarie van Gaal over haar tijd als ondernemer in Rusland. Ze maakte destijds de megabankencrisis mee, dus kan dat ook goed beschrijven en heeft nu natuurlijk ook nog steeds contact met mensen daar. Mijn gast vandaag is econoom Han de Jong. En morgen, Han, want ik zei je mag twee kettingvragen stellen. Ja. Dan spreek ik met Allard Kastelein, de topman van het havenbedrijf Rotterdam. Wat zou je aan hem willen vragen?
Ja, de vraag die ik aan hem wil stellen heeft te maken met ook inderdaad van weg van het Russische gas. Nou, zelf de productie verhogen is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid is gas laten aanvoeren in de vorm van LNG. Maar het probleem is dat we daar eigenlijk de infrastructuur niet voor hebben. Dus mijn vraag is, hoe snel kunnen we de infrastructuur in havens uitbreiden om dat Russische gas, wat we nu via de pijpleiding krijgen, helemaal te vervangen door LNG-import? Hoe lang gaat dat duren?
Mooie vraag, ga ik hem stellen morgen. Laten we dit slotstuk van een aantal minuten gebruiken om te kijken van wat we nou moeten doen richting de toekomst. Even heel concreet, dicht bij huis, Nederland. We hebben het al eventjes gehad over Groningen, al dan niet de gaskraan openzetten. Moeten we niet toch ook mensen gaan helpen? Moeten we ondernemers gaan helpen? Moeten we de individuele burger gaan helpen? Want we hebben natuurlijk ook die kloof arm-rijk. Die was al vergroot en die zal hierdoor alleen nog maar verder verdiepen.
Ja, nou, we hebben natuurlijk dat pakket. Hè. Er wordt geloof ik vandaag en morgen in de Tweede Kamer over nog weer gesproken.
Ja.
Wat het kabinet bedacht heeft, heeft een waarde van 2,8 miljard. Dat klinkt heel veel, maar dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Dat is ook nog weer een gedeelte accijnzen. Daar is veel kritiek op, omdat iedereen daarvan profiteert. Dus ook de mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Nou, oké, ik zou zeggen, er zijn ook heel veel middeninkomers voor wie dat toch wel welkom is. Maar oké. Er is natuurlijk ook een verhoging van de energietoeslag voor mensen met lage inkomens. En die wordt verhoogd van €200 per jaar naar €800. Ik kan niet overzien of dat voldoende is. Maar wat je natuurlijk niet wilt, is dat mensen in de kou komen te zitten of dat mensen wel kunnen stoken, maar niet meer kunnen eten. Dus ja, ik denk dat je zeker moet kijken naar, naar de situatie voor mensen met lage inkomens. Mm-hmm. En die moet je zoveel mogelijk beschermen, lijkt mij.
Maar de vraag is ook, wat kunnen we nog aan? En wenden we dit niet veel te veel af op de volgende generatie?
Nou ja,
dat is een moeilijke beslissing, hè, genomen moet worden.
Dat is zeker een moeilijke beslissing. Maar mensen hebben nu een acuut probleem. En ik denk dat als mensen een acuut probleem hebben, dan moet je ook direct met maatregelen komen. En hoe je dat dan financiert. Ik zeg ook niet per se dat je dat moet financieren door je overheidstekort te laten vergroten. Wat je zou kunnen doen, wat ook wel geopperd is geef geld aan mensen die het echt nodig hebben.
Ja.
En verhoog bijvoorbeeld tijdelijk de belastingen voor mensen die het eigenlijk wel kunnen betalen.
Ja.
Nou, dat is een methode.
Je gaat niet het koopkrachtverlies voor iedereen compenseren.
Nou ja, dat kan eigenlijk niet, want dat gaat volledig ten koste van toekomstige generaties. Want we zijn nu eenmaal een energie-importerend land. Dus als de energieprijzen stijgen, dan worden we met z'n allen armer. En we kunnen de mate waarin we armer worden, dat kunnen we verdelen op de manier dat we willen. Maar we kunnen als land dat niet compenseren. En als je dat dus via de overheidsbegroting toch doet, ja, dan verschuif je dus de problemen in de tijd. Nou ja, dat moeten we toch echt niet, dat moeten we toch echt niet doen. En ik geloof dat Klaas Knot ook gezegd heeft, ja, we leven wel in een markteconomie en je kunt maar niet op elke schok, je moet eigenlijk niet op elke schok weer reageren door de overheid alle effecten van al die schokken te laten compenseren.
Nee, want dat is natuurlijk ook het probleem met de rente geweest die de ECB heel kunstmatig laag heeft gehouden. Daar kom je op een gegeven moment ook in een soort kramp terecht. Overigens zal die uiteindelijk wel weer omhoog gaan. Hè? Dat is ook wat Klaas Knot heeft gezegd.
Zeker. En de kapitaalmarktrente, dus de rente op langere leningen, dat stijgt toch eigenlijk wel behoorlijk inmiddels. Dus dat zit toch wel redelijk in de lift. En ja, de kans dat de ECB later dit jaar de rente verhoogt, die is toch wel vrij groot.
Ja, dus dat gaan we uiteindelijk toch ook voelen. Ook als het gaat om de hypotheekmarkt. Die zal natuurlijk ook hierdoor wel aangetast worden. Wat ik nog interessant vind om aan jou te vragen is, uiteindelijk gaat deze oorlog hopelijk stoppen.
Ja.
En dan moet je opbouwen.
Ja.
En we moeten daar eigenlijk leren van Keynes, heb je mij verteld.
Zeker, zeker. Ja, voor de luisteraars, Keynes, nou, dat is misschien wel bekend, een Britse econoom. Vlak na de Tweede Wereldoorlog overleden. Hij zat in de Britse delegatie bij de vredesonderhandelingen in Versailles na de Eerste Wereldoorlog. En daar heeft hij een boek over geschreven. In 1919 heeft hij een boek geschreven dat heet The Economic Consequences of the Peace. En daarin bekritiseerde hij dat vredesakkoord. Wat was zijn betoog? Zijn betoog was, in dat vredesakkoord wordt Duitsland zulke zware lasten opgelegd. Dat kan die economie, dat kan dat land niet dragen. En daar krijgen we nog grote problemen mee. Nou, dat is wel dat is een profetie die wel op zeer pijnlijke wijze is uitgekomen. Want Duitsland is natuurlijk in de jaren 20 door die herstelbetaling die ze moesten doen in grote economische problemen terechtgekomen. Toen ze het helemaal niet meer wisten, zijn ze geld gaan drukken. Toen hebben ze hyperinflatie gekregen. Tegen die achtergrond zijn de nationaalsocialisten aan de macht gekomen. Dus wij moeten...
Met de Tweede Wereldoorlog tot gevolg.
Met de Tweede Wereldoorlog tot gevolg. Nou wil ik niet zo dramatisch doen dat we diezelfde kant gaan. Maar de neiging zal natuurlijk heel sterk zijn dat we toch Rusland wel voor een groot deel van de schade willen laten opdraaien. En terecht, en dat begrijp ik. Mm-hmm. Maar je moet ook Rusland wel weer de kans geven om weer op te bouwen.
Ja, hoe krom het al klinkt, maar het kan zoveel impact hebben in negatieve zin.
Ja.
Ja. Als je nou even alles beschouwt, hè, oorlogseconomie, heel veel inzicht gegeven, tal van perspectieven belicht. Denk je nou echt dat er een economische reset gaat komen? Dat dit zoveel schokken teweeg brengt wereldwijd, dat er echt een reset komt?
Nou ja, ik denk het niet eigenlijk. Maar misschien ben ik een wat oudere, zure man die niet meer in is voor veel verandering. Maar er wordt natuurlijk heel veel gesproken over een reset. En de eerste gedachte die bij mij ook komt, dat zei ik daarnet ook al. Je moet je wel realiseren dat de wereld is zoals die is, om een bepaalde reden. En als je zegt, we moeten allemaal een reset, ja, dan laat je een beetje buiten beschouwing, denk ik, wat die reden ook weer was. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En daar moet je een beetje naar kijken. En daar zitten namelijk hele goede argumenten en motieven achter. Dat zijn allemaal motieven van economische efficiëntie en internationale arbeidsverdeling en dat soort dingen. Die gaan niet zo heel snel veranderen. Dus
nee, ook niet met China, want dat gaat eigenlijk ook allemaal wat langer duren, is jouw inschatting.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik vind onze relatie met China, daar ga je ongetwijfeld in de toekomst nog hele mooie uitzendingen over maken. Want zeker, dat gaat natuurlijk uiteindelijk tot grote problemen leiden. Dat kan niet anders.
Ik wil je heel erg danken voor je inzichten. Nu Han de Jong, onze eigen huiseconoom. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five, zoals altijd, terug te luisteren in onze podcast. Maar blijf vooral de hele dag op deze zender live. Zometeen Iwan Verrips met het mooie programma BNR Breekt. En ik wens je ook een mooie dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.